Wij gaan lezen uit Matteüs 25. Het is waar, er zou nog een avond achteraan komen, 21 april. Maar dan hopen wij met een kleine 100 EO'ers op Malta te zijn. Ook leuk, maar ik ben nog niet in staat tot bilocatie. Dus daar preken en hier tegelijkertijd, dat is lastig. En bovendien, de volgende keer gaat het niet meer over Matteüs. We hadden er nog een avond aangeplakt over Lucas 21. Was best mooi geweest, maar het geval wil wel dat deze serie ook zonder die laatste avond compleet is. Want we hebben Matteüs 24 en 25 overdacht en vanavond hebben we daarvan het laatste stuk. Ik lees uit de Telos-vertaling vanaf Matteüs 25, vers 31. Wanneer nu de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen alle volken worden verzameld. En hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de koning zeggen tot hen die aan zijn rechterhand zijn: komt gezegenden van mijn vader, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij opgenomen. Naakt en u hebt mij gekleed. Ik was ziek en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer zagen wij u hongerig en hebben u gevoed, of dorstig en hebben u te drinken gegeven? En wanneer zagen wij u als vreemdeling en hebben u opgenomen, of naakt en hebben u gekleed? En wanneer zagen wij u ziek of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar, ik zeg u, voor zoveel u het hebt gedaan aan een van de geringsten van deze broeders van mij, hebt u het mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tot hen die aan zijn linkerhand zijn: gaat weg van mij, vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid. Want ik heb honger en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet opgenomen. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze antwoorden en zeggen: Heer, wanneer zagen wij u hongerig of dorstig, of als vreemdeling of naakt of ziek en in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, voor zoveel u het aan een van deze geringsten niet hebt gedaan, hebt u het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover lezen we uit Gods woord. Dit is bepaald niet een van de makkelijkste delen van het Nieuwe Testament. En één reden daarvoor is dat velen van ons vertrouwd zijn van huis uit met het idee, zoals dat ook in de diverse geloofsbelijdenissen wordt uitgesproken, dat aan het eind de Heer zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. En daar wordt dan heel dikwijls dit hoofdstuk bij aangehaald, terwijl hier om te beginnen van de doden al helemaal geen sprake is. Het gaat over de levende volkeren. Die doden zijn volledig buiten beeld. Er is hier geen opstanding uit de doden of der doden die hier genoemd wordt. Een tweede reden waarom het lastig is, dat is omdat wij zouden kunnen verwachten dat als straks de mensen voor de troon van Christus zullen staan, het toch vooral erop aankomt of je het evangelie hebt aangenomen, ja of nee. Dit is een totaal ander beeld. Deze mensen worden niet aangenomen of verworpen op grond van hoe ze tegenover de Heer Jezus hebben gestaan, maar hoe ze tegenover bepaalde medemensen hebben gestaan. Dat maakt het allemaal wel lastig. Dat idee van het laatste oordeel is natuurlijk zeer bekend. Pas geleden zaten de 115 kardinalen om samen een nieuwe paus te kiezen. En voor zover u denkt dat dat allemaal een kwestie is van politiek en gekonkel, mag u wel bedenken dat ze daar zaten tegenover die gigantische schildering van Michelangelo van het laatste oordeel. Als al een verkeerde gedachte in hen zou opkomen, dan zouden ze zich onmiddellijk realiseren dat ze eens over die gedachte verantwoording moeten afleggen. Dat is wel wat, zeg. Je zou je kunnen voorstellen dat elke kerkenraadsvergadering en oudstenraadsvergadering zich moeten afspelen tegenover zo'n gigantische schildering van het laatste oordeel. Misschien zou dat helpen. Maar dat zou het ook weer lastig maken, want we zouden denken, ja maar, wij komen toch helemaal niet in dat oordeel? Wij zijn toch al behouden? Maar hier wordt helemaal geen uitzondering gemaakt. De levende volkeren worden voor hem gebracht. En het gaat helemaal niet over de vraag of ze wedergeboren zijn of niet. Het gaat over hun werken. Als je goede werken hebt gedaan, word je behouden. Als je verkeerde werken hebt gedaan of geen goede werken hebt gedaan, dan ga je verloren. Met andere woorden, het klopt eigenlijk met geen van onze voorstellingen. Als je katholiek bent, klopt het niet. Als je protestants bent, klopt het niet. Als je evangelisch bent, klopt het niet. Dit hele gedeelte klopt van geen kanten. Tenzij dat wij niet kloppen natuurlijk. Dat zou ook nog kunnen. En daar gaan we maar even van uit. Maar voor de rest, inderdaad, het is wel heel ingewikkeld. Wanneer de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid. Nou, het is in ieder geval duidelijk dat dit gaat. Daar is iedereen het over eens, over de wederkomst van de Heer Jezus. Wanneer hij zal komen met de wolken des hemels. Zoals we dat lezen in Daniël 7, vers 13. En in Matteüs 24 hebben we al verschillende van die verwijzingen daarnaar gevonden. De Heer Jezus verwijst daar keer op keer naar wanneer de Zoon des Mensen komt met de wolken des hemels. Hier staat simpelweg in heerlijkheid. In macht en majesteit. En dan ook nog eens alle engelen met hem. En dat had hij ook al eerder gezegd. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 19, maar ook aan het slot van hoofdstuk 16. Dan zullen alle volkeren worden verzameld. Als de Heer Jezus komt, inderdaad, dan zal het een tijd van oordeel zijn. In zoverre kloppen die geloofsbelijdenissen natuurlijk. Het is een tijd van oordeel. En die oordelen vinden plaats op twee manieren. Door strijd. Hij zal, zoals je dat in Openbaring 19 leest, bij Armageddon, de volkeren die tegen hem zijn verzameld, oordelen. Daar is hij voor al de krijgsoversten die zijn vijanden zal verslaan. Dat is een heel ander soort oordeel dan het oordeel van een rechter. Hier zit hij als een rechter op de troon die moet oordelen over de mensen die voor hem staan. Beide oordelen zullen plaatsvinden wanneer de Heer Jezus komt. Beide soorten van oordelen. De doden zijn hier niet in beeld. Van de goddelozen lezen wij dat ze pas 1000 jaar later zullen opstaan. In Openbaring 20, als de 1000 jaren voorbij zijn, dan staan ook de ongelovigen op. Maar ook de gelovigen, die nu in de graven zijn en dan zullen opstaan, zijn hier niet in beeld. En dat moeten we ook goed begrijpen, want het is niet zo dat alle mensen die ooit geleefd hebben op een bepaald moment voor die troon van Christus zullen staan. Zoals dat van huis uit traditioneel geleerd wordt, zowel katholiek als protestant. Wij zullen, als we in de hemel aankomen, beoordeeld worden voor de troon van God of de troon van Christus, de rechterstoel van Christus. Dat lezen we in Romeinen 14 vers 10 en in 2 Korinthe 5 vers 10. Ik kom daar straks nog wel op terug, maar dat is een heel ander oordeel wat hier staat. Dit is op aarde en dat van ons is in de hemel. En als wij daar zullen verschijnen, zullen er ook niet twee partijen zijn zoals hier, schapen en bokken. Daar zullen de gelovigen zijn en ze zullen daar staan met verheerlijkte lichamen, gelijkvormig aan het lichaam van Christus. Ze zullen daar zijn met witte klederen en gouden kronen op hun hoofden. Een totaal andere situatie dan hier. Maar ook een totaal andere situatie dan in Openbaring 20, waar de doden opstaan en met hun nieuwe lichamen, ik zeg niet verheerlijkte lichamen, want dat zijn de goddelozen die daar opstaan, met dat lichaam stuk voor stuk te horen krijgen dat zij het eeuwig oordeel verdiend hebben. Ze worden beoordeeld op grond van hun werken. Er wordt nagekeken of ze in het boek des levens staan. Dat blijkt niet het geval te zijn. Ook daar niet twee partijen. Eén groep en die gaan allemaal naar hetzelfde adres. Alleen hier is sprake van twee groepen. En dat zijn niet de mensen van alle tijden, inclusief opgestaande doden. Het zijn de levende volkeren op het moment dat Christus terugkomt. En dat is al een geweldige inperking. We hadden vroeger, ik weet nou niet meer waar het nou is, maar in de Hamburgerstraat de rechtbank van Utrecht. En daar vonden vele zittingen plaats, maar het was altijd dezelfde rechtbank. Ik ben daar ook wel eens geweest, zelfs als aangeklaagde. Dat is allemaal goed afgelopen, dus maak u geen zorgen. Ik ben niet naar de gevangenis verwezen. Daarmee wil ik zeggen, de rechterstoel van Christus is altijd dezelfde rechterstoel. Maar het zijn wel verschillende oordelen. Verschillende zittingen. De gelovigen in de hemel, dat is heel wat anders dan de doden, goddeloze doden voor de grote witte troon. En weer heel wat anders dan deze troon die nou eens een keer op aarde staat. Waar levende mensen, niet veranderde mensen, niet mensen met een nieuw lichaam, want het zijn geen gestorvenen. Het zijn de levende volkeren zullen verschijnen. En die worden verdeeld in twee groepen. De schapen en de bokken. Zo oppervlakkig zou je kunnen denken, schapen dat is een vrouwtjesdier en bokken dat is een mannetjesdier. Maar het is hier niet een figuurlijke scheiding tussen vrouwtjes en mannetjes. Waarbij de mannetjes er ook nog eens slecht afkomen. Nee, dat gunnen wij de dames niet, dat die interpretatie ook maar enigszins overeind kan blijven. Het zijn hier rammen en bokken, het zijn twee verschillende diersoorten. Het zijn schapen en geiten. En we hebben deze precies dezelfde gedachte in Ezechiël 36, waar het de rammen en de bokken zijn. De rammen zijn de goeie en de bokken zijn de kwade. Dat zal ook wel samenhangen met het feit dat in Israël de bok altijd het dier van het zondoffer was. Met name op Yom Kippur, grote verzoendag. De bok is het dier bij uitstek van het zondoffer. Wordt geassocieerd met zondigheid, met kwaad. En dat is hier ook zo. Terwijl de ram bij uitstek het dier is van het brandoffer, waarin God een welgevallen vindt. En dat opgeofferd wordt om hem een welgevallen te zijn. Dus de rammen hebben in Israël een positieve connotatie, bijklank, en de bokken een negatievere. En hier wordt die beeldspraak gewoon uit Ezechiël overgenomen. Die schapen en die bokken worden gescheiden, de schaap aan zijn rechterhand, dat is altijd positief. Rechts, recht en rechts hangt natuurlijk met elkaar samen, dat is een heleboel talen zo. En links, denkt u maar aan, in het Latijn heet dat sinister, dat is het Latijnse woord voor links. Nou, dat is wel een hele sinistere omschrijving van de linkerhand. En een heleboel talen is dat zo. Er staat ook in de prediker, de geest van de wijze keert zich naar rechts en die van de dwaas naar links. Dat moet u niet altijd politiek opvatten. Want daar zou ik nou niet altijd de voorkeur aan rechts geven boven links. Maar het is geen wonder dat de schapen aan de rechterhand staan en de bokken aan de linkerhand. En nou staat hier niet simpelweg mensen. Er staat de volken. En nu weet ik wel dat je dat niet al te strikt moet scheiden. Het is net zo'n beetje als wat we lezen in Matteüs 28. Maakt alle volken tot mijn discipelen. Net alsof sommige volkeren helemaal discipelen worden en andere niet. Zo stringent is dat niet. Je kunt het ook best vertalen als heidenen en dan aan de mensen individueel denken. En toch is het ook goed om te bedenken dat er ook een groot verschil is tussen volkeren. Als je denkt aan de volkeren in de westerse wereld, die zoveel kansen hebben gekregen, die zo 2000 jaar lang bijna, of laten we zeggen 1500 jaar lang, vertrouwd zijn geweest met het evangelie. En dat evangelie de rug toegekeerd hebben. In grote mate. Die hebben een heel andere verantwoordelijkheid dan volkeren in Afrika of in Azië die van het evangelie heel wat minder hebben meegekregen. En dat eigenlijk pas in recente tijd hebben gekregen. Dus ook wat dat betreft is er een groot verschil tussen volkeren. En dat geeft een extra verantwoordelijkheid om te behoren tot een volk dat het evangelie zo goed gekend heeft en zo hard op weg is om dat kwijt te raken. Waarin een hele generatie opgroeit van jonge mensen voor wie het woord Jezus alleen maar bekend is als een vloek. Nou, dat even over dat woord volken, maar nogmaals, u moet daar niet al te stringent aan vasthouden, want het kan ook betekenen de afzonderlijke mensen, individu, de heidenen. De volkeren die dan op aarde zullen leven, die worden gesplitst in die twee groepen. Maar zou je kunnen zeggen, hoe kan dat nu dat die beoordeeld worden op zo'n merkwaardig criterium? Dat is werkelijk de kern van de zaak. En hoe evangelisch je er bent, des te meer moeite heb je daarmee. Maar dat geldt ook trouwens voor streng reformatorisch. Ik herinner me dat ik eens op een mannendag ergens ooit vroeg, ik heb het hier wel eens vaker verteld, maar dat voorbeeld komt nu zeer goed van pas, wel eens vroeg, wat vinden jullie van de stelling, ik heb het ook wel eens in een gewone bijbellezing gevraagd, wat vinden jullie van de stelling dat er niemand in de hemel zal komen die geen goede werken heeft gedaan? Nou moet je je voorstellen hoe dat gaat. Het woord goede werken werkt als een rode lap op een stier. Dus als er het woord goede werken in voorkomt, dan kan het al niet deugen. In de hemel komen door goede werken, dat kan nooit goed zijn. Dus ik heb meermalen meegemaakt dat het gros van de mensen zeggen, nee, die stelling kan nooit deugen. Je hebt er ook altijd een paar slimmerikken bij. En dan maakt het ook helemaal niet uit van wat voor achtergrond die zijn. Want de slimmerikken die stijgen er altijd bovenuit. En die denken, nou, die denken, wacht even. Als mensen wedergeboren zijn doordat ze het evangelie hebben aangenomen en dat nieuwe leven in hen is, dat gaat werken, dat gaat goede vruchten voortbrengen, anders is er helemaal geen nieuw leven. Dus na even nadenken zeggen, nee, die stelling klopt wel degelijk. En die mensen hebben dan natuurlijk groot gelijk. En dat leg je uit, maar je ziet aan de oogjes dat men blijft daar moeite mee hebben. Goede werken. En er is ook altijd wel een slimmerik, althans iemand die denkt dat hij slim is, die zegt, ja, maar die moordenaar in het kruis dan. Die heeft toch helemaal geen goede werken gedaan. Ik zeg, nou, me dunkt. Het eerste goede wat hij zei, dat was dat hij een negatief oordeel over zichzelf gaf. Dat was heel goed, dat was het begin van zijn redding. In de tweede plaats gaf hij een positief oordeel over de Heer Jezus. Dat is helemaal mooi. Om tegenover anderen een goed getuigenis over de Heer Jezus te geven. En in de derde plaats heeft hij zijn medegekruisigde gewaarschuwd voor de gevolgen als hij zou volharden in zijn houding. Het nieuwe leven brengt altijd vruchten voort. Jacobus 2 zegt, als het geen vrucht draagt, is er gewoon iets grondig mis. Dan is het een dood geloof, dan is het geen echt geloof. Nou, dat is dus punt 1. Er is niks mis met goede werken als je maar niet een voorwaarde van voor de behoudenis van maakt. Maar het omgekeerde, ik las eens een keer van bepaalde, dat soort mensen vind je altijd in Amerika met alle respect, die zeiden dat het een valse leer was als je zei dat de goede werken een vrucht moesten zijn van de bekering. Want dan ging je toch iets toevoegen aan het geloof in de Heer Jezus. Toevallig heb ik nog vanmiddag een mailtje zitten beantwoorden van iemand die iets soortgelijks beweerde. Ze zei, we hoeven toch alleen maar te geloven en aan al die andere dingen. Je moet dan ook nog daarvan getuigen en je moet je laten dopen en je moet dit en je moet dat. Dat komt er allemaal bij, dan is het toch niet meer door het geloof alleen. Ik snap dat wel, maar ik snap niet zo goed dat mensen daar vaak zelf toch niet het antwoord op kunnen bedenken. Geloof alleen, ja mooi zegt Jacobus, maar is dat dan wel een echt geloof? En waaruit blijkt of het een echt geloof is? Niet of je een spannend lang bekeringsverhaal kan vertellen. Waar het uit blijkt is simpelweg uit de vrucht. Als je zegt deze persoon leeft, maar hij ligt op de grond en je voelt geen pols meer en je kunt geen adem meer vaststellen en het lichaam koelt af, et cetera, dan kun je wel eindeloos blijven volhouden dat die persoon leeft, maar we gaan daar toch langzamerhand kritisch over nadenken wat jij daar zegt. Want dat moet toch ergens uit blijken. Wij kunnen niet in de harten kijken, maar we kunnen wel de vruchten zien. Ik weet niet altijd zeker welke bomen in het bos ik allemaal zie. Zo goed kan ik ze niet allemaal onderscheiden. Maar ik weet wel één ding. Als er eikels aan zitten, is het een eikenboom. En zitten er beukennootjes aan, dan is het een beuk. En zitten er berkennootjes aan, ik weet niet wat dat zijn, maar dan is het een berk. Aan de vruchten ken je de boom. En weet je wat dan zo frappant is? Bij alle drie die oordelen gaat het om de werken. En nergens anders over. Niet over de vraag, heb je wel geloofd in de Heer Jezus? Want ik zei net, in wezen zegt dat niet zoveel. Waar het op aankomt is de vrucht. Kijk maar naar 2 Korinthe 5 vers 10. Wij zullen alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En daar zullen we wegdragen dat wat we in het lichaam gedaan hebben, het zij goed en het zij kwaad. Waarop worden wij beoordeeld? Op onze werken. Als iemand zegt dat hij gelooft in de Heer Jezus en er zijn geen werken, dan zegt Jacobus, je kunt me nog meer vertellen. Dat is mijn vrije vertaling. Waarop worden de mensen beoordeeld die voor de grote witte troon staan? De doden werden geoordeeld naar hun werken. Er wordt ook nog even nagekeken in het boek des levens. Als je daar niet in staat, dan heb je helemaal een probleem. Maar het primair gaat het erom dat aan de hand van de boeken waarin het allemaal geregistreerd staat, wordt genoteerd wat voor werken je hebt gedaan. Ik was vorige week in België in een allerschattigst stadje met een prachtige Begijnhof. En daarin staat een geweldige kerk, want er waren wel 500 Begijnen, dus het was een prachtige oude kerk met 500 zitplaatsen. En er was een prachtige oude voorstelling van het engeltje dat in de hemel alle dingen opschrijft. Alle foute dingen die je doet, die gaan in de linkerpagina natuurlijk, en alle goede dingen op de rechterpagina. En er zat onderin dat schilderij een gleuf, daar kon je geld in doen. Er was één engeltje, een tweede engeltje, die wees naar die gleuf. En er was nog een derde engeltje die, als jij daar wat in deed, het middelste engeltje, dat alles op noteerde, aanstoot en zei, wil je er even nota van nemen? Hij heeft dat in het gleufje gedaan. Dat zijn weer punten voor de hemel. Huh? Het is net als je Albert Heijn punten. Uiteindelijk krijg je daar iets voor terug. Nou, je kunt zeggen dat is, en degene, de gids die ons rondleidde, die deed het ook heel aardig. Ik wil zeggen, nou, dat lijkt allemaal nergens naar, is heel primitief. Nou, een beetje misschien wel. Maar de grondgedachte is helemaal niet zo primitief. De doden worden geoordeeld aan hun werken. En dit is het derde grote voorbeeld. En waarnaar worden deze mensen geoordeeld? Niet of ze een mooi getuigenis geven, zelfs niet over de vraag of ze gedoopt zijn. Zelfs niet op de vraag of ze ooit in de Heer Jezus geloofd hebben. Ze worden geoordeeld op hun werken. Hoe ze zich hebben gedragen tegenover hun medemensen. Ik kan daar wel af en toe een beetje over gnuiven hoor. Als we een stuk in de Bijbel tegenkomen dat een beetje aanschopt tegenover onze vooroordelen. Dit is het enige waar het op aankomt. Blijkbaar. Nou is het. Nou denkt u, ah, nou ja, we hebben nu de problemen een beetje in de greep. Nee hoor, dit is nog maar het begin. Want je zou kunnen voorstellen dat dit een geschiedenis is, een verhaal dat nog in de toekomst moet vervuld worden. Het is geen gelijkenis, al wordt er symbolische taal gebruikt. Je zou je kunnen voorstellen dat die bijvoorbeeld allemaal gelovigen stonden en die worden dan beoordeeld over de vraag of ze werkelijke gelovigen zijn. En zo wordt ook vaak gelezen, zoals ik het nu vertel. En dan gaat het erom of die gelovigen goed zijn geweest voor de medemens. Dus jij zegt dat jij een christen bent, oké. Hoe stond jij dan tegenover de ellendigen en de armen en de behoeftigen en de naakten en de mensen in de gevangenis, et cetera, et cetera? Maar dat is het ook alweer niet. Dit wordt een spannende avond, dit zeg. Dat is het ook. Sterk, het is precies andersom. Het gaat hier niet over onze houding tegenover mensen in de wereld die het ellendig hebben. Maar hoe die mensen die in de wereld zijn, het hebben tegenover ons. Het gaat hier over de vraag hoe je bent omgegaan met de broeders van de koning. Nou ja, op dit punt kunt u besluiten of u dit allemaal nog verder wilt horen. Want dit wordt alleen nog maar ingewikkelder. Ik zal een poging doen om u straks uit de doolhof naar buiten te leiden. Ik kan niks garanderen. Maar ook hierin stelt het verhaal alles over de kop. Want hij zegt tegen deze, en luister, die mensen hebben helemaal geen kennis van de Heer Jezus. Ze kennen hem niet. Ze hebben er ook geen flauw idee van dat ze ooit goed hebben gehandeld tegenover de broeders van de koning. Want daarom stellen ze die verbaasde vragen allemaal. En de Heer Jezus zegt, jullie zijn goed geweest voor mijn mensen. Nou, wie zijn die broeders van de koning? Sommige mensen zeggen dat zijn alle ellendigen in de hele wereld. Maar ja, dat is wel leuk gedacht. Maar dat is eigenlijk niet het spraakgebruik van de Bijbel. De Heer Jezus noemt niet alle mensen die ellendig zijn, zijn broeders. We hebben een heel duidelijk voorbeeld wat hij broeders noemt. In het laatste hoofdstuk van, ik geloof in Johannes, ja. In Johannes, daar zegt hij, ga heen en zeg tot mijn broeders dat ze allemaal naar Galilea moeten komen. En dan zal ik ze verder vertellen wat ze moeten doen. Zijn broeders, dat zijn zijn discipelen. Dat zijn zijn volgelingen. De broeders van de koning, dat zijn degenen die bij de koning horen. Zijn discipelen, zijn volgelingen. En op een bepaald moment ga je dan vertwijfeld naar je hoofd grijpen en zeggen, maar wie zijn dan deze mensen die goed zijn geweest voor de broeders van de koning? Dat zijn, althans dat is de oplossing die ik u aanbied. En u krijgt straks ruim gelegenheid om te zeggen of u er anders over denkt, want wij gaan hier zeer democratisch te werk. Ik sta een beetje hoger en dat lijkt het net alsof ik jullie wel eens even zal vertellen hoe het zit, maar zo gaan wij hier niet met elkaar om. Nou, dit is mijn suggestie. Als straks de Heer Jezus terugkomt, zijn er nog steeds miljoenen, ik mag wel zeggen miljarden, die hem niet kennen. Dat lijkt even verwarrend, want in Matteüs 24 vers 14 lazen we ook dat dit het evangelie van het koninkrijk is dat aan alle volkeren verkondigd zal worden. Dat is waar. Maar als we bij alle volkeren geweest zijn, verandert dat niets aan het feit dat nog steeds het gros van de mensheid, als Christus terugkomt, het evangelie niet kent. Er zijn heel mooie verzen in Jesaja 66, op de laatste bladzijde van het boek Jesaja. Daar gaat het, als Christus terugkomt, dan zal daarvan verteld worden in de hele wereld. Dan zal die blijde boodschap van zijn komst verkondigd worden aan al die mensen die daar nog nooit van gehoord hebben, die zelfs niet weten wie Jezus is. En denk erom, dan konden er wel eens meer zijn dan we denken. Ik zei straks al, ik hoorde ooit eens een keer, maar dat is al lang geleden, misschien is het percentage nu wel hoger. Ik hoorde ooit het getal noemen van 70% van onze jongeren in Nederland die niet weten wie Jezus is. Ik denk eigenlijk dat het getal een stuk groter is. Als je nu aan de universiteit schilderkunst, kunstgeschiedenis studeert of Nederlands studeert, dan hebben die studenten aparte bijbelles nodig om te weten wat er in de Bijbel staat. Want ze snappen talloze bijbelse voorstellingen op schilderijen en bijbelse voorstellingen in de literatuur niet meer. Ze hebben geen flauw idee. Vroeger kon je daar gewoon bij een soort algemeen kennis daarvan aanknopen, vandaag niet meer. Ze begrijpen talloze dingen niet meer. Het moet ze allemaal uitgelegd worden. Dat is geen evangelisatie, was maar waar, maar wel basale bijbelkennis. Zelfs in onze westerse landen weten de mensen het niet. En ik vraag me af of een heleboel christenen in Nederland, die wel regelmatig naar de kerk gaan, of die echt ten diepste begrijpen waar het in het evangelie over gaat. En dat is niet simpelweg, als je nou maar weet dat je zonder vergeven zijn, dat je naar de hemel gaat, dan gaat het verder wel goed. Ik hoorde ooit Derek Prince, nou dat hoorde ik niet, want ik heb hem nooit ontmoet, maar ik las het van hem, dat hij zei dat van alle charismatici, en daar was hij zelf dus bij, hij had het over zijn eigen groep, volgens hem hoogstens 15% in de hemel zou komen. Goeie mensen, ik dacht, ik stel voor dat iemand baptist of van de vergadering was geweest of gereformeerd. Zou die dan betere percentages hebben genoemd? Ik neem het niet voor mijn rekening hoor. Ik vind het wel erg negatief. Maar er is ontzettend veel meeloperij. Ik zei van de week ergens anders in een preek, ik weet het niet meer waar het was en hoe of wat. Ik denk dat God een veel grotere hekel heeft. Ja, ik weet alweer, het was gisteravond in Sneek. Hadden we het over Philadelphia en Laodicea. De lauwe mensen. Ik geloof dat hij nog meer houdt van een lekkere, frisse atheïst die serieus is over wat hij gelooft en die weet waar hij voor uitkomt en daar bewogen over kan zijn en daarvoor bereid is te knokken, dan over die grote massa die er nog steeds is van lauwe christenen. Vlees nog vis. Hij zegt, ik zal u mijn mond uitspuwen. Walgelijk. Dat is Nederland. Dan hebben we het over een land dat door en door de wol geverfd is als het over het christendom gaat. Hoe zal het zijn met al die landen in Azië? En in Afrika? En in Zuid-Amerika? Nou, we hebben een Zuid-Amerikaanse paus, dat scheelt misschien. En die heeft evangelisatie hoog in zijn agenda staan. Dus wie weet? Wie weet? Maar begrijpt u, ze zullen makkelijk bij elkaar te vinden zijn. De gelovigen, die zijn met de Heer opgenomen in de hemel. Die zijn bij hem, die zijn helemaal buiten beeld. Die zijn al lang binnen. Het gaat helemaal niet over de vraag of u naar het vaderhuis mag gaan als de Heer Jezus komt. Die zijn daar al op dat moment. Als hij komt, sommigen zeggen voor de grote verdrukking, anderen zeggen halverwege en anderen zeggen na de grote verdrukking. Daar bemoeien we ons nou allemaal niet mee. Maar op dit moment zijn ze bij hem in de heerlijkheid. Die horen helemaal niet bij met dit beeld. En de doden liggen nog lekker in hun graven, de goddelozen, die kunnen daar nog 1000 jaar blijven liggen. Dit zijn die miljoenen, misschien wel miljarden van al die mensen die het evangelie niet kennen. En ze zullen er zelfs zijn uit Nederland. Ze zullen zelfs mensen bij zijn die misschien wel elke zondag of in ieder geval regelmatig naar de kerk gingen. En die zullen zeggen, maar we hebben nooit geweten dat het daarover ging. Zoveel mensen waarvan die werkelijk denken dat christen zijn betekent dat je regelmatig bepaalde godsdienstige verplichtingen vervult. Nou ja, u begrijpt het wel. Et cetera, et cetera. En dan zal de Heer Jezus tegen die mensen zeggen, denk erom, de grote verdrukking is net geweest, hè? Denk erom, de uren der verzoeking waar de Openbaring over spreekt is net geweest, hè? Waar de antichrist geprobeerd heeft alle ware godsdienst uit te roeien. En je mag alleen nog maar het beest en zijn beeld aanbidden. Je kunt sowieso al niet veel van deze mensen eisen. Je kunt moeilijk zeggen, waarom heb je het evangelie niet aangenomen? Terwijl de antichrist geprobeerd heeft alles wat naar het evangelie riekt uit te roeien. En de mensen zelfs om te brengen die het evangelie aannemen. Het enige wat dan nog overblijft, dat is wat Openbaring 14 noemt, het eeuwige evangelie. Dat is een soort minimum eis die God stelt. Geloof in God, respecteer hem, dien hem als je schepper, eer hem en schaam je niet voor hem. Dat is alles, een soort minimum eis. Je kent vast wel de Narnia boekjes van C.S. Lewis. Je hebt altijd christen die noemen zelfs die boekjes occult, maar die moet je niet serieus nemen, want die noemen alles occult. Het zijn prachtige boekjes als illustratie voor de christelijke waarheid. In het laatste deeltje, The Last Battle, de laatste strijd, daar komt een man voor, die heeft aan de verkeerde kant gevochten. Dat was omdat hij niet beter wist. Dat zegt Aslan de leeuw, dat is een type van Christus, die zegt dat tegen hem. Je wist niet beter, maar je hart zat op de goede plek. Wat jij gedaan hebt is, naar het inzicht dat jij had en naar de mogelijkheden die je had, goede dingen te doen. En ik reken jou die dingen aan alsof je ze voor mij gedaan hebt. Toen ik dat las, en ik weet zeker dat C.S. Lewis aan Matteüs 25 heeft gedacht. Dit was zijn manier om Matteüs 25 te schilderen. En luister, laat mij u voor alle duidelijkheid eventjes zeer evangelisch-reformatorisch duidelijk zeggen waar het op staat. Er is geen mens die behouden wordt puur op eigen kracht door goede dingen te doen. Valt er een pak van uw hart? Er is geen mens die ooit behouden kan worden buiten het werk van Christus om. Er is geen mens die ooit goed kan zijn voor de broeders van de koning buiten de Heilige Geest om. Nou, dat is een stuk verlichting, hè, voor sommigen van u. Maar die mensen weten niet van de Heilige Geest. En ze weten niet van het werk van Christus. Maar ze hadden net als die man in dat boekje het hart op de goede plek zitten. En dat kwam omdat God met hen bezig was. Dit zijn de mensen over wie Romeinen 2 spreekt. De mensen die innerlijke drang hadden om eer en heerlijkheid, om God zelf te zoeken. En die heel diep in hun hart wisten, als er een God is, dan is dit en dat wat hij van ons verwacht. Zoals Micha dat zo mooi zegt, Micha 6 vers 8, dit is het enige wat God voor jullie vraagt, hier draait het om. Niet om godsdienstige verplichtingen, dat waren toen offers. Hij zou nou kunnen zeggen of je 3 keer per zondag naar de kerk gaat. En of je wel de juiste Bijbelvertaling hebt. En of je haar wel op de juiste lengte is. En of je vooral toch geen broeken draagt als dames. Of als je, dat is dan maar van 1 bepaalde groepering, maar je zou van andere groepering, want ze hebben allemaal hun eigen wetjes en regeltjes. Dus daar gaat het niet om, zegt Micha. Waar het om gaat is of je nederig mag wandelen met je God. Dat is de derde van die, maar die vat eigenlijk al die andere dingen samen. En als mensen niet van God afweten, dan weten ze toch altijd van de schepper. En ze weten diep in hun geweten, zegt Romeinen 2, van de morele eisen die God aan de mens stelt. En als je nou niet meer weet dan dat, dan is het Gods genade, zeg ik. Dan is het Gods liefde. En dan is het de werking van zijn geest. Dat er van die mensen zijn die eerlijk, oprecht God dienen, terwijl ze hem niet kennen. En God dienen, dat betekent zelfs in een tijd van verdrukking goed zijn. Zelfs voor de dienaren van koning Jezus, die het in die tijd het moeilijkste zullen hebben. Die massaal zullen worden afgeslacht. En dan kijkt de Heer Jezus naar al die mensen die helemaal datzelfde evangelie helemaal niet kennen. Maar wie er hard gedreven werd om voor die broeders van de koning goed te zijn. En ik zeg het nog eens als een extra geruststelling. Dat gaat nooit buiten het werk van Christus om. Niemand kan ooit behouden worden buiten het werk van Christus om. Dat kan ook nooit zonder de Heilige Geest. Maar het is te makkelijk om alleen maar die kant te belichten. Het is ook hun verantwoordelijkheid. De Heer Jezus prijst hen daarvoor. Prijst hen daarvoor. En in die zin kun je dat natuurlijk als principe ook best uitbreiden. Zelfs naar ons toe in onze tijd. Het evangelie is niet alleen maar dat je het juiste gelooft en dat je de juiste regeltjes in acht neemt. Maar het is ook dat je hart uitgaat naar mensen in nood. Vooral, maar ik heb het nou gezegd, ik ga het nou generaliseren. Vooral hier, mensen die tot Gods volk behoren. Maar in de bredere zin, wat zijn goede werken eigenlijk? Waar komt het op aan met goede werken? Goede werken is heel simpel, zoals de gouden regel van Matthäus 7 dat zegt. Niet wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat dan ook een ander niet. Dat is de omkering ervan. Zo zeiden de oude rabbijnen het ook, maar de Heer Jezus zegt het positief. Wees goed voor een ander, zoals jij zou willen dat die ander voor jou was. Dat is de inhoud van de hele bergrede. Dat is in feite de inhoud van het hele evangelie. Wees goed voor een ander, zoals jij zou willen dat ze voor jou waren. En dan komen de vragen, ja, maar dat kan ik van mij. En dan komen kwesties als vergeving en verzoening en verlossing aan de orde. En de kracht van de Heilige Geest. Dat is, maar dan moet je wel eerst voor opstellen waar het uiteindelijk allemaal om draait. Wees goed voor een ander zoals jij zou willen dat die anderen voor jou waren. Heb God lief boven alles, maar als je hem nou niet kent, dan heb je in ieder geval je naaste, die ken je wel. Heb je naaste lief als jezelf. We worden uiteindelijk niet beoordeeld naar het aantal boeken dat we hebben geschreven of het aantal graden dat we hebben behaald, maar we worden beoordeeld op de vraag wat we voor andere mensen hebben mogen betekenen. En dat doet iedereen van ons op zijn eigen manier. Sommigen bezoeken letterlijk mensen in de gevangenis. Sommigen zorgen letterlijk voor kleding voor degene die gebrek aan kleding hebben. Of eten voor degene die honger hebben. Maar er zijn allerlei wijzen waarop wij mensen kunnen dienen. En vroeger, weet je, had ik daar zo'n hekel aan als die mensen dat zeiden. Want dan zei ik, oh, dat is een sociaal evangelie, is horizontalisme, goed zijn voor een ander. En dan maak ik ouder en ik hoop, maar dat moet je straks maar aan mijn vrouw vragen, ook een tikkeltje wijzer. Hoe ouder ik word, des te meer begrijp ik, maar dit is het waar het om draait. Het evangelie draait om de liefde. En als je niets van het evangelie weet, is dat uiteindelijk nog het punt waarop mensen beoordeeld kunnen worden. Wat beteken jij voor een ander? Dat zijn de mensen die het koninkrijk binnengaan. Dat luister, dat gaat niet over u of mij. Ik heb het even toegepast als een algemeen principe. Wij zijn boven met Christus. Wij hebben onze verheerlijkte lichamen op dit moment. Wij zullen met Christus regeren. Deze mensen regeren niet, die worden geregeerd. Die gaan met hun sterfelijk lichaam het koninkrijk binnen. Er wordt zelfs gezegd, kom gezegende, beërft het koninkrijk van uw vader. En die mensen zeggen, waar gaat dit over? Is dat niet spannend? Die Jezus zegt ergens in een ander verband, maar het principe is hetzelfde. Hij zegt, dat is al. Jullie denken, wij zijn het, wij hebben het. Wij zijn de ware kerk. Wij zullen een ereplek hebben. En zegt de Heer Jezus, weet je hoe het werkelijk zou kunnen zijn? Dat als eenmaal het masker van al jullie godsdienstigheid zal afvallen en jullie daar naakt en bloot voor God zullen staan, dan zullen jullie zien heidenen die komen van oost en west en noord en zuid. En ze zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk Gods. En jullie staan er buiten. Dat vinden mensen niet leuk hoor. Hoe godsdienstiger mensen zijn, des te grotere hekel hebben ze aan die boodschap. Daarom hebben ze die Jezus uiteindelijk naar het kruis verwezen. Want dit is zo irritant. En ik merk altijd dat het nog steeds verschrikkelijk irritant is. De moeilijkste mensen om te bekeren zijn godsdienstige mensen. Want die denken, wij hebben dat niet nodig. De fariseeën zeiden, Heere God, ik ben zo dankbaar dat ik fariseeën mag zijn. Dat ik niet zo ben als die tollenaar. Ik vast 2 maal in de week, ik geef 10e van al wat ik heb. U moet wel bijzonder tevreden over mij zijn. Je zou ze de kost moeten geven in Nederland. Nou weet ik wel, dan moet je uitkijken, want anders gaan wij straks zeggen, Heer, ik dank u dat ik niet zo ben als die fariseer. En dan heb je eigenlijk de gelijkenis nog weer niet begrepen, weet je wel. Want dan gaan wij ons weer vergelijken met die mensen en zeggen van, wij zijn toch wel een stuk beter dan die fariseers. Dat is ook niet de bedoeling. Maar je kan je het zo voorstellen. Zo'n tollenaar. Dat is iemand die heult met de bezetter. Dat is iemand die twee keer zoveel belasting betaalt en dan de helft in zijn zak steekt, de andere helft afdraait. Die smeerlap. Kan je het toch voorstellen? En jij bent iemand die de hele dag in de Bijbel zit te lezen. Jij bent iemand die de regels van God zo goed mogelijk volbrengt. Ik heb zoveel begrip voor die fariseeën. Ik kan me zo goed voorstellen dat hij zegt, Heere God, als ik het niet goed doe, dan weet ik het helemaal niet meer. U moet toch wel heel tevreden zijn. Maar de grote fout van die man was, dat hij niet luisterde naar wat die tollenaar zei. Die tollenaar zei, oh God, wees mij zondig genadig. En hij ging rechtvaardig naar huis en die fariseeën niet. Dat zijn goede werken vanuit een arrogant en trots hart. Dat is niet de deemoed van die man in The Last Battle van C.S. Lewis. Maar Aslan, de leeuw, dat is Christus, proeft wat er in het hart van die man is. En die zegt, jij bent er een van mij, al weet je het nooit. Al heb je het nooit geweten. Al die kans, al die tijd stond je aan mijn kant, maar je wist het niet. Maar nou weet je het, nou weet je het. En die man die glimt en die is blij, want hij voelt, dit is waar, dit is waar. Hij zag best alle verschrikkingen van die afgod, maar hij had geen andere keuze, hij wist niet beter dan dat. Maar zijn hart was al die tijd op een andere plaats. En Aslan zegt, ik zal je vertellen, dat was bij mij. Maar je wist het niet, maar nu weet je het. Dat was met deze mensen hier. Hij zegt, voor jullie soort mensen is het Koninkrijk Gods. Weet je wat ik aanbeveel als huiswerk, tot we een volgende keer elkaar willen ontmoeten? En ik kijk het na of jullie allemaal het huiswerk allemaal gemaakt hebben. Onderzoek eens de 7 plaatsen in het Matthäus-evangelie over de voorwaarden om het Koninkrijk Gods binnen te gaan. Vooral als jullie evangelisch of reformatorisch zijn, en dat zijn jullie allemaal, is dat een zeer goede studie. Maak eens simpelweg studie van die 7 keer dat de Heer Jezus een voorwaarde noemt om het Koninkrijk Gods in te gaan. Dat gaat allemaal over dit soort dingen. Dat gaat allemaal over dit soort dingen. Dit zijn de kenmerken van een ware discipel. En wij zeggen dan achteraf, dat kan natuurlijk alleen maar als je de Heer Jezus werk lief hebt. Dat kan alleen maar als je gegrond bent op zijn werk. Dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Ja, maar dat verandert niks aan onze verantwoordelijkheid. De poort is smal. Het is een enge poort. En je moet je daar doorheen wurmen, want er is zoveel dat je moet afleggen. En er zijn zoveel krachten en machten die jou proberen te verhinderen om die poort binnen te gaan. De poort die leidt naar het Koninkrijk Gods. Deze mensen zijn zonder kleerscheuren door de poort heen gekomen. Ze gaan het Koninkrijk binnen. En die anderen gaan naar het eeuwige vuur. Ik denk dat ze zullen sterven en dat ze na 1000 jaar ook opgewekt worden. Maar dat is in dit kader eigenlijk niet zo vreselijk belangrijk. Het staat helemaal aan het eind. Die rechtvaardigen gaan in het eeuwige leven. Hier heeft eeuwig leven nog dat typische betekenis van Matthäus. Dat is het koninkrijk. Als de rijke jongeling vraagt wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven. Is dat precies hetzelfde als wat moet ik doen om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Om deel te krijgen aan dat koninkrijk. Met die maaltijd waar Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen. En wij, de getrouwen, ook zullen mogen aanliggen. Dat is de vraag. Dat is het eeuwige leven. Zoals Psalm 133 erover spreekt als een type, als een heenwijzing naar het Messiaanse Rijk. Als broeders daar eendrachtig samenwonen. Wauw. Ik was een tijdje geleden weer in een gemeente die net in zijn 2 helften uit elkaar gevallen was. Gelukkig waren er van beide helften. Ik weet niet of nou de ene groep daar zat en de andere groep daar zat, maar het was gewoon een beetje eng, een beetje luguber. Eigenlijk zou ik het liefst er niet heen willen. Wat er gebeurd is. Mensen die niet eendrachtig kunnen samenwonen. Verschrikkelijk. Nou ja, zet je dan maar overheen. Als broeders samenwonen, weet je wanneer dat zal zijn? Dat zal zijn in het Koninkrijk Gods. En wat staat er dan? Daar gebiedt de Heer zijn zegen, zijn en het. En het leven tot in eeuwigheid. Dat is het eeuwige leven van het Koninkrijk Gods. En in Daniel 12 staat van Israël dat het zal opstaan. Ik denk eerder dat dat gaat over de geestelijke opwekking van Israël. Sommigen zullen opstaan tot eeuwig afgrijzen. Dat is hier het eeuwige vuur, de eeuwige straf. Anderen tot eeuwig leven, die gaan het rijk binnen. Dat gelukzalige rijk van de Messias. Dat wij van bovenaf zullen meemaken met Christus in de heerlijkheid. Maar deze mensen zullen dat van beneden af mogen meemaken. Die gaan het rijk binnen. En die zullen dan pas alles horen over de Heer Jezus. En dan pas hoe groot hij is en hoe heerlijk het is. En zullen steeds weten. Net als die schitterende man in het laatste deeltje van Narnia. Zullen steeds weten. Hem heb ik mijn hele leven gediend. En ik wist het niet. En er zullen mensen buiten staan die dachten dat ze hun hele leven Christus hadden gediend. Maar die alleen zichzelf dienden. Zie, dit is best een lastig gedeelte in allerlei opzichten. Lastig om goed uit te leggen, goed te snappen. Waar gaat dit nou eigenlijk over? En vooral, waar gaat het niet over? Maar ook lastig omdat het ons verlost, als het goed is, van onze evangelische gemakzucht. Als je nou maar gelooft in de Heer Jezus, dan maakt het verder niet uit hoe je leeft. Dan kun je voor het vaderland wegleven. Jij zit gebeiteld, jij bent binnen. Dat is nog maar de vraag. Dat is nog maar de vraag. Waar zijn de vruchten? Dit gedeelte vertelt het je.